Dit is SBS Dutch.
Meestal is het zo dat je als dirigent ergens chef-dirigent bent, maar dan ben je er misschien zo'n 10 tot 15 weken. Als het een operahuis is, meer. En voor de rest van de tijd reis je de wereld rond als gastdirigent.
Ja, afgelopen weekend stond je voor het eerst voor het Melbourne Symphonic Orchestra. Tenminste, voor het eerst. Voor het orkest was het voor het eerst sinds een lange tijd dat ze weer konden spelen, sinds de lockdown. Hoe was dat? Hoe was het orkest?
Ja, het orkest is fantastisch. Ik ken ze, ik heb eerder met ze gewerkt. Ik heb in 2019... het hele grote Requiem van Verdi met ze gedaan. En daarvoor had ik ook al eens Strauss met ze gedaan. Het is een fantastisch orkest. En ze hebben het afgelopen jaar hebben ze het heel erg moeilijk gehad. Ze hebben wel wat kunnen doen, maar zonder publiek, in een hele kleine bezetting, hebben ze opnames gemaakt die gestreamd worden op het internet. Maar dat is natuurlijk niet het gevoel wat je hebt als je, zoals afgelopen weekend, dat je met een kleine 100 man op het podium zit en met 1000 mensen in de zaal. En dat die energie weer zo voelbaar is. En dus we waren allemaal diep gelukkig de afgelopen dagen.
En jijzelf?
Ja, ik ook. Ik heb, voor mij is het zo dat zo'n 10,5, 11 maanden per jaar, normaliter ben ik op reis en dirigeer ik overal eigenlijk. En het hele pandemiejaar heb ik eigenlijk helemaal niks kunnen doen. Dus dat is voor mij mijn reden om op de wereld te zijn, zeg maar, is om muziek te maken. En als je dat dan niet kan doen, is het, dat is een vreselijk gevoel.
Ja. Is dit dan ook de eerste keer weer voor jou op het podium?
Het was niet de eerste keer. Wel de eerste keer met zo'n groot orkest weer. En ook de eerste keer met zo'n groot publiek. Er kunnen 2400 mensen hier in Melbourne in Hamer Hall. En er mochten er maar 1000 in. Maar die 1000 waren ook, en een paar dagen waren die plaatsen verkocht. Dus dat was fantastisch. Ik heb een maand geleden heb ik in Luxemburg een complete opera kunnen doen. Dat was ook heel erg bijzonder. Om met 20 zangsolisten en orkest en alles om een complete productie te doen. Dus dat was ook uniek. Maar dat waren eigenlijk de eerste paar keren. En nog een matinee in het Concertgebouw in Amsterdam.
Ja, het Melbourne Symphonic Orchestra. Je speelt met hen een stuk van John Adams.
Onder andere, ja. Normaal zijn de concerten, speel je zo'n 30 tot 40 minuten voor de pauze. En dan is er een pauze. Na de pauze doe je dan een groot symfonisch werk meestal. Nu kan dat niet, omdat de zalen nog niet willen dat publiek in en uit, ook voor een pauze, gaat. Dus ze proberen dat te beperken. Dus wat we doen is, we geven concerten die een uur duren. En deze week hebben we twee programma's waar we aanstaande donderdag en aanstaande zaterdag, het ene programma om 6 uur. Dan spelen we een Mahler-symfonie, de 4e symfonie van Mahler, van 6 tot 7. En dan van 9:30 tot 10:30 spelen we van John Adams zijn harmonieleren.
Ik heb daar een stukje van geluisterd. Het begin is behoorlijk heftig voor een niet-kenner.
Ja, maar het is eigenlijk een soort... Het begint bijna als een soort hardrockstuk. Het werk heeft John Adams gecomponeerd als een... Hij was geïnspireerd door twee dromen die hij had. En de eerste droom... Hij was net verhuisd naar San Francisco, naar de Bay Area. En in zijn droom keek hij over de San Francisco Bay uit. En daar lag een olietanker. En die draaide zich 90 graden en die schoot uit het water omhoog richting de sterren. En daarbij kon hij de onderkant van dat schip zien met alle koperkleuren. En het was een fantastisch spektakel natuurlijk. En die gigantische energie van die lancering, dat is wat je hoort in die openingsakkoorden van dat stuk. En dat ontwikkelt zich dan uit tot een sonische reis die ook heel emotioneel is en prachtig en schitterend. Ja, ik heb dat stuk nu 11, 12 keer met verschillende orkesten over de wereld gedaan. En overal waar we dat doen, maakt niet uit of het in Amerika of in Europa of in Azië is. Het laat mensen altijd sprakeloos achter en razend enthousiast.
Ja, want ik heb begrepen, je bent inderdaad een connoisseur op het gebied van John Adams.
Ik ben na mijn conservatoriumstudie in Den Haag werd ik assistent-dirigent van Edo de Waard bij het Radio Philharmonisch Orkest in Hilversum. En Edo de Waard is eigenlijk de ontdekker geweest van John Adams. Want toen John als jonge componist dus naar San Francisco verhuisde, op dat moment was Edo de Waard chef-dirigent van het San Francisco Symphony Orchestra. En hij was degene die hem de opdracht gaf om dit stuk onder andere te componeren. En dat was een van zijn eerste grote werken voor orkest. En waarmee hij zijn grote internationale roem begon te vergaren. Dus toen ik assistent van Edo werd, toen kwam John Adams regelmatig ook naar Nederland om met Edo te werken. Dus zodoende heb ik hem leren kennen. Ja, dus wij werden vrienden en dat is al 25 jaar geleden nu. Dus ik heb bijna al zijn werk uitgevoerd en ken hem inmiddels persoonlijk ook heel lang heel goed.
Je zei net, het publiek reageert overal echt. Ze zijn helemaal onder de indruk. Hoe is dat als je overal ter wereld met orkesten werkt? Is dat hetzelfde of merk je toch wel heel erg verschil?
Nee, je merkt ontzettend veel verschil. Ik bedoel, een orkest is de afspiegeling van de maatschappij. Dat zie je hier in Melbourne, dat zie je in Tokio bij de orkesten daar, in het concertgebouw in Amsterdam. En een Parijs orkest is echt anders dan een Londens orkest of een Amsterdams orkest of een Australisch orkest.
En wat is dat dan?
Ja, de persoonlijkheden, de cultuur, hoe je met elkaar omgaat. In Italië is het altijd professore, professori als je elkaar bejegent. In Australië is dat veel ontspannender. Ja, en dat maakt het ook heel aantrekkelijk.
En klinkt uw stuk dan ook ergens anders?
Ja, een stuk klinkt sowieso anders als een andere dirigent het doet, als een ander orkest het speelt, als hetzelfde orkest en dezelfde dirigent het spelen in een andere zaal. Ook dan klinkt het weer anders. Als een akoestiek droger is, dan ben je misschien geneigd om iets sneller te doen, omdat de lange tonen minder goed dragen bijvoorbeeld. Maar zelfs in dezelfde zaal, als er een ander publiek is, dan verandert het misschien een beetje. Het zijn niet hele grote verschillen. Maar zoals de Rachmaninov afgelopen weekend, die speelden we vrijdagavond en zaterdagmiddag. Ja, en een middagconcert voelt toch anders aan dan een avondconcert.
Is dat dan het tijdstip? Ook of het mensen die komen?
Ja, alles. Wat voor soort publiek je hebt, hoe de energie daarvan is. Ja, dus dat maakt het tot een soort kaleidoscopische ervaring waar het altijd anders is. En dat maakt het ook zo fantastisch om te doen.
Nou heb je net als ieder ander die Australië binnenkomt 2 weken hotelquarantaine achter de kiezen.
Ja.
Daarna repeteren. Dat is eigenlijk maar een korte voorbereiding, hè?
Ja, de voorbereidingen zijn altijd kort. Dat heeft niet zozeer met de quarantaine te maken. Maar de orkesten, een orkest als Melbourne of Sydney zijn zo professioneel dat je maandagochtend begint en dat je donderdagavond je eerste concert kan geven. Omdat iedereen, je moet het zien als elk muzikus in het orkest is een topatleet die tot in de puntjes fit is en voorbereid is. Dus als je maandagochtend begint, begin je op een ontzettend hoog niveau met elkaar te communiceren eigenlijk.
Je eigen instrument is eigenlijk de viool, hè? Daar ben jij op opgeleid.
Ja, dat is voor mij al heel lang geleden, ja.
Ja, speel je nooit meer zelf?
Nee, ik speel nooit meer, nee. Daar heb ik de tijd niet voor. En ja, zoals ik net eigenlijk ook zei, je moet zo ontzettend topfit zijn. Het is net als Federer een maand niet tennis. Ja, dan wint hij geen toernooien. Dat is...
Dan kan ik van hem winnen.
Ja, maar als je dat jaren niet doet, of als je dat niet echt enorm bijhoudt, dan is het een frustrerend iets eigenlijk.
En mis je het ook niet?
Ik heb het een tijd gemist. Vooral het kamermuziek maken. Maar hoe meer je werkt met echt fantastische orkesten, zoals het orkest in Melbourne, hoe meer dat gevoel van kamermuziek daar is. En dat werken met al die mensen, dat is zo fulfilling. Dat geeft mij zoveel voldoening, dat ik het eigenlijk niet meer mis, nee.
Was het altijd je droom om dirigent te worden, of is het je overkomen?
Nou, als jonge violist, als 14-jarige, kwam ik in het Nationaal Jeugdorkest in Nederland te spelen. En dat was eigenlijk mijn eerste grote ervaring met symfonisch repertoire. En ook met hoe een symfonieorkest kan klinken. En toen was ik meteen verliefd. Toen wist ik dat het was wat ik wilde gaan doen. En toen begon die lange, lange reis om dirigent te worden. En dat is een reis die nog steeds gaande is en altijd gaande blijft. Als violist kan je als 20-jarige ontzettend ver zijn. En als dirigent is dat... Het dirigeren heeft zoveel te maken met hoe communiceer je met 100 mensen. Hoe krijg je het beste uit al die mensen? Hoe krijg je de neuzen dezelfde kant op? Maar ook een Mahler-symfonie te dirigeren, of een Bruckner-symfonie, of een Wagner-opera of Mozart. Ja, dat is iets wat over vele tientallen jaren waarin je moet groeien.
Ik zag een video online waarin je vertelde dat je als 14-jarige de dirigent vertelde dat hij het niet goed deed, toch?
Het was niet zozeer dat hij het niet goed deed, maar ik vroeg me af waarom hij iets deed wat ik niet begreep. En dat was die dirigent van het Nationaal Jeugdorkest en dat was Adam Gatehouse. En die was ongelooflijk vriendelijk en die was geïnteresseerd door het feit dat ik op zo'n jonge leeftijd zo'n eigen mening had over dat stuk. Dus toen begonnen we te praten en toen zei hij van ja, als je zoveel eigen ideeën hebt, misschien moet je erover denken om zelf dirigent te worden. En zo is het eigenlijk begonnen. Hij is degene geweest die dat zaadje bij mij geplant heeft.
Ja, en kijk waar we nu zijn. Ik heb die documentaire zitten kijken. dat je moest invallen.
Bij het concertgebouworkest.
Ja.
Ja, ja.
Oh, wat verschrikkelijk lijkt me dat.
Nou ja, het was... Voor mij was dat een bijzonder, bijzonder moment. En dat heeft eigenlijk ook mijn carrière gelanceerd. Want daardoor waren er opeens allerlei managements die voor mij wilden werken. En orkesten waar ik mee kon musiceren. Dus ik heb daar... Ja, dat is voor mij een heel belangrijk moment geweest. En dat is natuurlijk heel bijzonder om opeens zo'n toporkest... Het is alsof je net je rijbewijs hebt en in een Formule 1 auto mag rijden. Dus dat is natuurlijk... Het was heel overwhelming, maar een fantastische ervaring.
Ja, en dan heb je hem ook nog gewonnen, die Grand Prix. Dat is toch ongelooflijk? Ja. Je moest het echt doen ja, zo, op dat moment.
Zo voelde het wel, ja. Ja, dat was mijn Max Verstappen moment.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.